En ook ik, broeders en zusters, neem u eerst mee naar Romeinen hoofdstuk 11. Romeinen hoofdstuk 11, waar de apostel alsnog commentaar geeft op zijn voorgaande minstens twee hoofdstukken hier in Romeinen. Ik zeg dan, waarmee hij dus terugverwijst naar die twee hoofdstukken, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Vraagteken. U weet wel, we komen met die vraag terecht in de bekende problematiek, de bekende christelijke theologische problematiek. Heeft God Israël verstoten of niet? En is de kerk dan wel de gemeente in de plaats gekomen van Israël? Zo ja, en waarom niet? En zo is er geen antwoord op te geven, maar op deze vragen is ook niet zo kort een antwoord te geven. Heeft God zijn volk verstoten? Afgewezen, in de zin van definitief uiteraard. Het woord betekent eigenlijk gewoon weggegooid. Dat is het normale woord voor iets weggooien, zoals men afval weggooit. Heeft God zijn volk verstoten? En het antwoord is, dat zij verre. En dat was een goed argument voor, omdat Paulus zelf natuurlijk Israëliet was, en dat is wat hij zegt. Want ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abraham van de stam van Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, hoe hij God aanspreekt tegen Israël, zeggende, Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven, want dat is wat hij dacht, Elia. En zij zoeken mijn ziel, zij zoeken mijn leven. Nee, zij zoeken mij te doden. Natuurlijk, zij zoeken mijn ziel, ze zoeken mijn leven. Maar wat zegt tot hem het goddelijk antwoord, dat dus geen tegenspraak verdraagt? God zegt, en hij zegt het tot Elia in 1 Koningen 19, ik heb mijzelf, dat wil zeggen voor mijzelf, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten, die de knie voor Baal, voor het beeld van Baal, niet gebogen hebben. Zo was het toen, in de dagen van Elia. Elia meende dat hij alleen was, maar hij had er toch 7000 over het hoofd gezien. Nou waren die natuurlijk ook nogal verborgen. Als u de geschiedenis kent, weet u dat. Het lag voor de hand om ze over het hoofd te zien. Ik vind het altijd leuk, zulke soort uitdrukkingen. Mij wordt nogal eens gevraagd. Dat was laatstelijk voor de VPRO, ja. Zijn er nou nog meer die dat geloven, wat je nu allemaal vertelt? En toen kon ik zeggen, nou, zo een paar honderd in elk geval, die ik ken. En daarna weet ik het niet. Andere vragen die ik van u wel eens hoor is, weet je nou ook of er elders in de wereld mensen zijn die hetzelfde geloven als wij? En dan moet ik u zeggen, ongetwijfeld, maar ik zou niet weten waar die mensen uithangen. Ik hoop ze nog eens te ontmoeten. Maar dat ze er zijn, dat denk ik wel, ja. Dat moet wel zo zijn. Wij zijn vast niet alleen overgebleven. Al voelt het wel eens zo, moet ik erbij zeggen. Maar het is niet zo. In elk geval, de Heer zegt, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En de conclusie van Paulus is nu, en u ontleent dat dus aan de geschiedenis van Elia en dit woord Gods. Hij zegt, alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd, ook nu. Dat was in de dagen van Paulus, maar daarmee dus ook in onze dagen. Alzo is het dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Door de genade Gods bleken er nog 7000 mensen te zijn. Net als Elia. Die niet gebogen hadden voor Baal, voor het beeld van Baal. En zo zijn er ook in deze tegenwoordige tijd door de genade Gods mensen die hun knieën niet buigen voor Baal. Wie die Baal mag zijn dan ook, hè? Want historisch kunnen wij natuurlijk die figuur van Baal redelijk goed beschrijven wellicht, maar de naam zelf, Baal, betekent ook maar gewoon heer. Met andere woorden, als je niks weet, kan het van alles zijn, hè? Die Baal. Welke Baal dan ook maar. Welke heer dan ook maar. Maar in ieder geval niet de heren met hoofdletters. Maar er zijn er ook in onze dagen enkelingen in het algemeen. Een minderheid die we dikwijls niet eens kennen. Die hun knie niet gebogen hebben voor de god deze eeuw. Voor de overste deze wereld. Maar die integendeel, want op zich zegt dat nog niks, maar die integendeel leven uit de genade gods. Want daar gaat het over. Naar de verkiezing der genade. Niet uit werken, zegt ook meteen het volgende vers. Indien het door genade is, zo is het niet uit de werken, anders is genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer, anders is werk geen werk meer. Voor degene voor wie dat te vlug gaat, morgen vroeg, zeg ik, daar kun je straks in de pauze uitgebreid nog over nadenken wat hier staat. Hè? Maar het is heel logisch, zo is dat. Genade gaat zonder werk en werk heeft met genade niks van doen. En als je die begrippen wilt in stand houden, dan moet je kiezen, moet je vaststellen. Het is of uit genade dat wij zalig worden, of het is uit werken, maar niet uit een combinatie van beide. En tegelijkertijd denk ik dan, dat als ik mensen zoek die hetzelfde geloven als wij en die wij zouden kunnen rekenen tot een overblijfsel naar de verkiezing der genade in onze tegenwoordige tijd, valt ver en ver en ver uit het grootste deel van het zogenaamde christendom en de zogenaamde christenen af. Dat is niet prettig om te horen, dat weet ik, maar bedenk u het anders maar eens dan. Niet werken, maar genade. Ik ben daar niet zo optimistisch over. Misschien valt het mee, maar als ik het moet bekijken, dan stel ik vast dat christendom beschouwd wordt als godsdienst, als religie dus, als een van de grote wereldgodsdiensten. En dan denk ik, ja, als dat zo is, is het niet uit God. Nee, dat kan niet, want godsdienst in de gebruikelijke zin van het woord, religie, is niet uit God. Want godsdienst, zeg ik altijd, omdat het in al mijn woordenboeken staat, godsdienst bestaat uit werken. Bij dat christendom hoor ik in ieder geval niet. En als ik een overblijfsel, een gelovig overblijfsel, naar de verkiezing der genade zoek in onze dagen, moet ik daar dus niet wezen. Ja, ik zeg het maar meteen aan het begin van de dag. Ik maak me niet druk over ontkerkelijking. Ik denk altijd, het is prima, dan kunnen ze altijd nog terecht bij de genade gods. Ik wilde niet meteen zeggen, dan zijn ze hier van harte welkom. Want je hoeft niet ontkerkelijk te zijn om hier welkom te zijn. Wij trekken ons van die begrippen namelijk sowieso niks aan. Ons maakt het niks uit. Waar het om gaat is dat wij toegevoegd worden aan de gemeente van Christus. En u weet wie eraan toegevoegd wordt? Alleen degene die zalig worden. Dat staat in Handelingen. God deed dagelijks toe aan de gemeente die zalig werden. En degene die zalig worden en dus tot het overblijfsel behoren, zijn diegenen die niet leven uit werken. Dat zijn dus niet religieuze mensen. Integendeel, zijn mensen die leven uit geloof. En met religie heeft dat niets van doen. Als je het er niet mee eens bent, dan vermoedelijk hebben we dan een taalkundig probleem. En als dat opgelost is, kunnen we altijd nog zien of het misschien theologische problemen met zich meebrengt. Maar ik dacht het niet. Broeders en zusters, waar het om gaat is dat wij verlost zijn geworden van dienstbaarheid in de zin van wet en werken. Waar wij van verlost zijn geworden door de genade Gods is juist van religie. Van godsdienst. Ze mij vragen, ben je godsdienstig? En ik moet het in één antwoord geven, ik moet kiezen. Weet je wel, dan vraagt zo'n voorzitter van de enquêtecommissie, vraagt, nee, alleen dit of dat. Kiezen, geen statement, gewoon ja of nee. Bent u godsdienstig, bent u religieus? Dan zeg ik, nee. Daarna wil ik toch graag een statement doen natuurlijk. Want te vrezen valt dat degene die de vraag stelt toch niet begrijpt wat hij eigenlijk vraagt. Dat had ik op school ook altijd, dat probleem, zuster, ja. Ik was altijd bang dat de leraar niet begreep wat hij me eigenlijk vroeg. Dat is lastig. He? Hij bedoelt vast wat anders dan hij vraagt. Dat was ook vaak zo. He? Maar laat maar zitten. Waar het werkelijk om gaat is natuurlijk dat voor zover er een godsdienst bestaat die op een of andere bijbels verantwoord is, is het die van het judaïsme. Ik zeg niet dat die Bijbels verantwoord is, ik zeg alleen voor zover er nu een godsdienst bestaat die op een of andere wijze Bijbels verantwoord is. Op een of andere wijze, dan wel voor enige procenten wellicht. Bijbels verantwoord is, is het die van het judaïsme, orthodox jodendom, wellicht. Maar juist daar zijn wij van verlost. En voor zover de enige Bijbelse religie is die van de Mosaïsche wet, doe dit en doe dat, inclusief 10 geboden, maar ik heb ze nageteld, het waren er veel meer. Voor zover zo'n Bijbelse godsdienst bestaat, zijn we daarvan verlost. Als wij verlost zijn van de wet en leven onder de genade God, zijn we verlost van religie, godsdienst. Religie, godsdienst bestaat uit de verzameling wetten en regels waaraan een mens zich al of niet vrijwillig onderwerpt, ten einde zich goden welbehagelijk te maken. Om de goden gunstig te stemmen, heet het een paar deuren verderop. Nee, ik bedoel niet letterlijk, maar bij wijze van spreken dan. En wij proberen niet de goden gunstig te stemmen. Wij doen ook niet ons best om goden welbehagelijk te zijn, althans niet door wetten en regels te volgen, want het is onmogelijk. Die in het vlees zijn, kunnen. Ja, je vraagt je af, hoe het kan dat zoveel christenen denken dat het zo moet, terwijl het zo vaak in de Bijbel staat dat het zo absoluut niet kan. Maar Gods onmogelijk is. Soms denk ik dat de uitdrukking Gods onmogelijk daar vandaan komt. Dus nu gebruik ik hem ook. Het is absoluut onmogelijk. Die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Te vrezen valt dat het grootste deel dus van het zogeheten christendom in de praktijk toch gewoon zijn knieën buigt voor Baal. Wetten en regels, verplichtingen en in de praktijk dus dienstbaar is aan de God deze eeuw. En te vrezen valt ook dat diegenen die roepen, ik denk wel dat er zoiets is, een hogere macht, een godheid, dat die bij de duivel terechtkomen in plaats van bij onze God en zalig maken. En als er al discussie bestaat over de vraag of niet gewoon de God van de Bijbel en de God van de Mohammedanen misschien toch dezelfde God is, dan moet ik u zeggen dat dat heel tragisch is dat men de duivel en de God van Israël, onze zaligmaker, niet uit elkaar kan houden. Ik zeg het nu maar eens een keer heel scherp, want zo zit dat gewoon. Dan zegt men, ja, maar het zijn toch allebei monotheïstische godsdiensten, het gaat toch om dezelfde God? Ik moet u zeggen, nee, het gaat niet om dezelfde God. Maar in bepaalde kringen wordt de echte God ontkend en er wordt een andere God voor in de plaats gezet. En men doet of het dezelfde is. En in de toekomst, in de nabije toekomst mag ik wel zeggen, en zelfs in het heden, worden de Christus en de Antichristus met elkaar verward. Eenvoudig omdat men de schrift niet kent, maar eigenlijk omdat men niet bereid is zich te onderwerpen aan de genade Gods. En dat is altijd al zo geweest, eigenlijk. Begrijp je me goed? Wat ik denk dat Romeinen 11 hier leert, is dat er altijd een gelovig overblijfsel was. Met andere woorden, er was altijd een klein deel, want dat is wat overblijfsel onder andere betekent. Ik kom er waarschijnlijk vanmiddag uitgebreider op terug. Maar er was altijd een klein deel van de mensheid, dan wel van volk Israël, dat trouw was aan het woord en daarmee aan de beloften Gods. En het inderdaad verwachtte, wat het ook wezen mogen, maar het verwachtte van de genade Gods en niet van de werken van de mens. En voor alle duidelijkheid, voor zover er vragen in u opborrelen, want dat kun je 's morgens vroeg soms zo hebben, dat er van alles opborrelt, niet waar? Voor zover u dan meteen vragen hebt, wijs ik er dan meteen maar op dat deze uitspraak over de verkiezing der genade enzovoorts wel degelijk ook van toepassing is op de situatie in de dagen van Elia, toen de Heer zei, ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. En daarna al zo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden na de verkiezing der genade. Maar toen ook na de verkiezing der genade, ik leg dat later wel uit, maar waar het om gaat is dat het wel degelijk was in de dagen van de wet. In Israël, in de tijd van het oude verbond en dus de wet. Maar ook in de dagen waarin de wet van toepassing was op het volk van Israël levend in het land Canaan als zodanig, was toch echt een kwestie van geloven en behouden worden door de genade Gods en niet uit de werken der wet. De uitspraak in een paar hoofdstukken eerder hier in dezezelfde Romeinenbrief over die in het vlees zijn kunnen God niet behagen en er zal geen mens gerechtvaardigd worden voor God uit de werken der wet. Dat is niet maar zo sinds de dood en opstanding van Christus, maar dat is uiteraard altijd al zo geweest. De wet mag dan geldig en van toepassing geweest zijn op Israël om een of andere reden, had nooit het doel om de mens zalig te maken of iets dergelijks. Want dat kan niet. Paulus zegt trouwens, het wil me zo gauw niet te binnen schieten waar het ook alweer staat, maar die zegt, als er een wet geweest was die kon zalig maken, wel dan zou die altijd in werking gebleven zijn. Dan hoef je er ook niet van verlost te worden. Maar er is geen wet die kan zalig maken. Hetgeen ook gedemonstreerd is, want dat is wat natuurlijk door de wet tot stand gekomen is. Er is door de wet gedemonstreerd dat het vlees goden niet kan behagen, of dat degenen die in het vlees zijn goden niet kunnen behagen. Het is altijd geweest dat men zou vertrouwen op hetgeen God beloofd heeft, want daardoor zou zaligheid, namelijk eeuwig leven, want dat is eigenlijk wat het is, zou eeuwig leven tot stand komen. En niet uit de werken der wet, maar uit de genade Gods. Dit soort dingen staan natuurlijk vele malen in het Nieuwe Testament. Ik doe niet eens moeite om daarvoor enige verzen op te zoeken. Ik neem aan dat dat langzamerhand wel bekend is. Maar het was altijd al zo, begrijp je me goed? Ik zeg niet dat men altijd al werd wedergeboren op grond van geloven door genade. Want dat was niet zo, dat kon nog niet. Maar ik zeg wel dat voor zover iemand wedergeboren wordt, dan wel behouden wordt, dan wel eeuwig leven ontvangt, want dat is allemaal hetzelfde, is het enkel en uitsluitend door geloof in de beloften Gods. En dus uit de genade Gods en niet uit de werken van de mens. En dat geldt voor oud-testamentische, zowel als nieuw-testamentische gelovigen. En de knieën buigen voor Baal heeft in de praktijk de betekenis van dat men zich van de Heere, de God die zulke rijke beloften gedaan heeft aan de vaderen, afkeert. En dat men zich buigt voor wie het dan ook maar is, want het maakt niks uit hoe die goden allemaal heten. Komt altijd op hetzelfde neer, want voor zover zij bestonden, dan wel actief waren deze goden, waren zij personeel van de God deze eeuw. Soms het laagste personeel wat je ongeveer denken kunt, maar niettemin de God deze eeuw. En hoe ze dan allemaal heten, het is altijd de vertegenwoordiging van de duivel. Ook al worden ze aangeduid met de term Baal, namelijk Heer, vergis je niet hoor, Jehovah wordt bij gelegenheid in de Bijbel ook aangeduid met dezelfde naam, Baal. Want het betekent nou eenmaal Heer. Maar of ze nou aangeduid worden met de term Baal, namelijk Heer, of aangeduid worden met de naam Adonai of Adon, namelijk Heer, of aangeduid worden met de term Allah, het blijft toch altijd de duivel. En zodra sprake is van een God die genadig is, niet op grond van de werken van de mens, maar op grond van zijn eigen aard en wezen, een God die liefde is, dus rijk in barmhartigheid, die de mens genade bewijst op grond van alleen maar geloof. En of je dan Baal genoemd wordt of Adonai of Allah, dan is het de God van de Bijbel. Want zit niet in die titel, God of Heer, zit hem in wie hij is. Zie? Nou, hoe dat ook zij, heel de Bijbel door spelen deze dingen een rol. Eigenlijk kom ik meteen terecht in die oude geschiedenis van Kaïn en Abel. Die twee mensen, weet je wel, die twee broers. Allebei waren ze op een of andere wijze religieus, zouden wij nu zeggen. En toch was er een groot verschil. In onze tegenwoordige tijd zou men zeggen, het was toch geleid, waren twee broers bovendien, met dezelfde opvoeding en achtergrond, kwamen voort uit hetzelfde milieu, dat toen nog niet zo vervuild was, naar ik aanneem. Maar vooruit kwamen voort uit hetzelfde milieu, ze waren allebei godsdienstig, ze brachten allebei een offer, dus dat was religiositeit enzovoorts. En toch wordt de een van Gods wegen verworpen en de ander van Gods wegen aangenomen. Het zag er wel gelijk uit, maar het was niet gelijk. Eenvoudig omdat de een handelde in overeenstemming met de wil van God en de ander niet. En het belangrijkste verschil, los van de uitwendige dingen, het belangrijkste verschil moet gelegen zijn geweest in het hart van deze mensen. Want door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht dan Kaïn. Met dank aan Hebreeën 11. Waardoor? Door het geloof. De meest gangbare verklaring is eigenlijk, voor zover men een verklaring kent, de meest gangbare verklaring is eigenlijk dat Abel een bloedig offer bracht en Kaïn niet. Kaïn bracht de eerste vruchten van zijn beroepsmatige bezigheden. En Abel deed dat ook, maar Abel bracht dus een bloedig offer omdat hij herder was en Kaïn bracht dus geen bloedig offer, omdat hij nu eenmaal landbouwer was, dat was het verschil. En dan zegt men, maar het moet een bloedig offer zijn, want anders is er geen vergeving. Dan moet ik u zeggen dat dat een interessante verklaring is. Ik laat hem ook maar even voor wat hij is. Maar het gaat voorbij aan de essentie van wat de Bijbel er zelf van zegt. Door het geloof. Want ook al brengt men offers aan God, ook in oudtestamentische tijd, geheel volgens de voorschriften, dan nog zegt God, uw offerande heb ik niet gewild. Toch? En ik wijs erop dat lang niet alle offers bloedige offers waren, ook niet volgens de voorschriften van de wet. En dat wel degelijk de eerste vruchten van de oogst, en dat heeft met bloed niks te maken, geofferd zouden worden ook onder de wet aan de Heer. Dat is wat Kaïn ook deed. Zodat er toch niet zo geweldig veel op aan te merken was. Maar waar het om gaat is, doet men het omdat het moet, omdat het traditie is, omdat het altijd zo geweest is hier in Staphorst. Of we zijn. Nou goed, ik wilde niet meteen Urk noemen, maar daarvoor zijn er te veel Urkers aanwezig. Maar laten we maar gewoon een keer concreet vaststellen. Hè? Omdat, waarom is het zo? Omdat het altijd zo geweest is. Traditie, wij weten niet anders. En het is goed om de tradities in stand te houden. Nou, hier in Stap. Ik had nu bijna gezegd, hier in Anatevka. Maar dat bestaat niet meer, heb ik inmiddels begrepen. Maar, ook maar even terzijde dan. Maar ik spreek nu ineens over de Joodse traditie. Waarom doet men dat? Waarom leeft men volgens die traditie? Wel, omdat men het altijd gedaan heeft, omdat men het in stand wil houden enzovoorts. Maar of het ergens toe dient, naar God toe, wel het antwoord is, absoluut niet. Niks. In uw offers heb ik geen welbehagen. Ik heb een gruwel aan uw offers, omdat gij uw hart verre van mij doet. Het waren de orthodoxe Joden terugkerend uit de Babylonische ballingschap. Die lieten vragen aan de Heer, want vroom waren ze. Ze lieten vragen aan de Heer, moeten wij nu nog vasten en de verwoesting van Jeruzalem herdenken, nu Jeruzalem herbouwd wordt. En toen zei de Heer tegen ze, ik heb toch niet gezegd dat je vasten moet. En bovendien heb je dat voor mij gedaan, dat vasten. Voor mij hoefde het niet, zei hij. En het resultaat was dat ze tot vandaag aan de dag, dus 2500 jaar later, nog steeds diezelfde vasten vieren ter herdenking van de val van Jeruzalem in de dagen van Nebukadnezar. Volgens Joodse traditie, maar of de Heer het op prijs stelt, ik kan u wel zeggen, absoluut niet. Heeft er niks mee te maken. En wil er ook niks mee te maken hebben. En toen enige honderden jaren later de Heer zelfs een opwachting maakte op enige wijze te midden van het Joodse volk, toen werden wij in ieder geval, via het verslag daarvan, geconfronteerd met de grote afstand die er is tussen een genadig God enerzijds en een wettisch Israël anderzijds. En tot vandaag, waar men onder die wet leeft, is men niet ontvankelijk voor de genade Gods. Toch? Er zijn ook wel wat verklaringen voor, maar die zal ik u nu niet vertellen. Maar waar het maar om gaat, is dat we meteen in de eerste generatie na Adam van doen hebben met wat we zouden moeten noemen naar Bijbelse norm een gelovig overblijfsel. Niet Kain, maar Abel. En daarna zo verder. Ik weet niet of het 100% verantwoord is, maar het lijkt mij wel, en daarom vertel ik u dat nu ook maar. Wat weten wij eigenlijk van de mensheid, van die oude mensheid, van Adam, Abel, nou ja, Abel weten we nog iets van, en dan Seth en zo verder. Van die mensheid en hoe die leefde voor de dagen van de zondvloed. Wij weten er eigenlijk niks van, wij kennen alleen enkele namen. Nou ja, een stuk of 10 uit het register, om zo te zeggen. En daarnaast nog enkelen die dan niet in het register voorkomen, niet in de lijn, maar die daarnaast genoemd worden. De zonen van Lamech of zoiets. Hè. We weten eigenlijk alleen Abel, Seth, hoe was het ook weer? Abel, Seth, Kenan, Enos eerst, Kenan, Mahalo, El, Jered, Lamech enzovoort. Hè. Wat was, kwam er toen? Methuselem. En toen meteen Noach. Ik dacht dat er nog intussen zat. Nou goed. Dat doet er ook niet hoor. U kunt het zo nakijken in Genesis 5 is dat, meen ik. Maar wat weten we ervan? We weten alleen, Abel was een gelovige, maar die werd gedood. Henoch was een gelovige uiteraard, wordt in de rij ook opgenomen. Wandelde met God en hij was niet meer. En dat is eigenlijk alles wat we weten. Toch? Van die lijn. En de gedachte nu is dat waar blijkt, in ieder geval in de geschiedenis van na de zondvloed, dat er sprake is in elk geval van erfrecht, omdat nou eenmaal beloften gedaan werden, dan wel uitspraken gedaan werden met betrekking tot Adam, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen, en omdat nou eenmaal beloften gedaan werden in verband met het zaad der vrouw, die het zaad van de slang de kop zou vermorzelen, is er dus sprake van erfrecht, namelijk wie is de erfgenaam van Adam? Plechtiger gezegd, wie is de erfgenaam van de titel Zoon des Mensen? En aangezien blijkt na de zondvloed in elk geval, nou bij Noach blijkt dat trouwens wel en zijn zonen, dat dat erfrecht niet vererfd wordt aan de natuurlijke eerstgeborene, maar dikwijls aan iemand anders dan de eerstgeborene, waarbij dus eerstgeboorterecht gegeven wordt aan een ander, iemand uit de zonen die daarvoor wordt aangewezen, om zo te zeggen, kunnen wij vermoeden dat precies hetzelfde ook het geval is geweest in de dagen van voor de zondvloed. Anders gezegd, was Enos wel de oudste zoon van Seth? En was Kenan wel de oudste zoon van Enos? Enzovoorts. De kans dat dat zo is, is niet zo groot. In elk geval, de erfgenaam van Noach is immers Sem, maar Sem was niet de oudste zoon. Staat er niet expliciet bij, maar als je alle Bijbelse gegevens naast elkaar legt, blijkt het direct. Jafet was ouder. Maar Sem kreeg het eerst geboorterecht. En zo gaat dat in nogal wat generaties verder. En de generaties van de beroemde aartsvaders zijn natuurlijk helemaal overduidelijk. Abraham was niet de oudste zoon, Isaac niet, Jacob niet, Jozef niet, Ephraim niet. Ging naar een ander, waarom? Dat staat er niet altijd bij. En in sommige gevallen is het misschien discutabel. Maar de gedachte blijft dat die figuren die dan genoemd worden in dat register, in elk geval van Adam af al tot Noach, dat dat het register is van erfgenamen, maar dan wel alleen die van een gelovige. Gelovige erfgenamen, een gelovig overblijfsel dus. Waarom Abraham en niet een van zijn broers? Nou ben ik weer na de zondvloed dus. Hè? Maar waarom Sem en niet Jafet? Om maar te zwijgen van Gam. Nou, dus heel gemakkelijk. Dat heeft ongetwijfeld met geloof te maken. Los van de typologische betekenis natuurlijk. Maar gewoon de historische. Het heeft met geloof te maken. Het heeft te maken namelijk met wat hier in Romeinen 11, vers 5 heet, naar de verkiezing der genade. De genade Gods, maar die genade Gods, die maakt een keuze. Die genade Gods namelijk, en al wat ermee samenhangt, komt in de praktijk terecht bij diegenen die die genade aannemen. En dus bij gelovigen. Bij anderen niet. In de praktijk niet, uiteraard. Prediking van het evangelie bovendien is een prediking van deze genade God, maar het heeft tot doel dat de mens die die boodschap hoort ook inderdaad op grond van de uitnodiging Gods die genade aanneemt. Want God verkiest niet een mens, God verkiest niet de werken van een mens, er is bij God immers geen aanneming des persoons. God verkiest geloof. De verkiezing der genade is de term die zegt dat die genade dus alleen terechtkomt daar waar God zijn keuze gemaakt heeft. En welke keuze dat is, staat zwart op wit in de Bijbel. U weet wel, dat is een ander misverstand uit regulier en traditioneel christendom. Men heeft gevonden dat God kiest. En dat God zelf uitmaakt wie er behouden wordt en wie niet. Dat is ook zo. Jazeker wel, leer van uitverkiezing, dat is op zich wel bijbels. Maar de bijbels is ook dat God ook bekend heeft gemaakt wie hij kiest. Er is echt niks moeilijks aan. Hij kiest namelijk elke gelovige. God kiest geloof, zonder aanzien des persoons heet dat. God oordeelt zonder aanneming des persoons. Zonder aanzien des persoons. Maar dat impliceert, God rechtvaardigt, want dat is oordelen ook. Oordelen is immers of veroordelen, verdoemen. Of rechtvaardigen, namelijk vrijspreken. Dat is wat de rechter immers doet, als hij oordeelt. Schuldig of onschuldig uitspreken. Wel, God oordeelt zonder aanzien des persoons. Er is bij God geen aanneming des persoons. Een persoon staat voor de buitenkant van iemand en voor zijn werken. Maar God kiest geloof. En de zondaar wordt door geloof, of uit geloof, zo u wilt, gerechtvaardigd van Gods wegen. Dat is Gods genade. Tuurlijk kiest God. Maar hij heeft gezegd wie hij kiest. Dat is zo moeilijk. Ik moet er natuurlijk meteen aan toevoegen om dit verhaal even te completeren, dat het inderdaad een onbijbelse gedachte is, dat men niet mag geloven, maar dat men moet wachten tot God het geloof geeft. Daar zou trouwens een weldenkend mens nooit meer uitkomen, want als men niet mag geloven en toch zou God het geloof geven, betekent het dat ik het niet zal aanpakken omdat het niet mag. Ook al zou God het me geven, begrijp je nog? Dat dilemma kom je dus nooit meer over. En als je het serieus neemt, word je daardoor gewoon hartstikke gek. Huh? Te moeten en niet te kunnen. Dat zijn zo van die uitdrukkingen. Hè? En te moeten wachten tot God geeft, maar je mag het niet aanpakken. Het zijn officieel erkende christelijke leringen, hoor. Vergis je maar niet. En ik drijf er niet de spot mee. Ik zet ze gewoon even tegen de achtergrond van de Bijbel. En ik stel vast dat de mens niet zou wachten tot God geloof geeft. Ik zou trouwens niet eens weten wat je daaronder zou kunnen verstaan, ook maar. Eerlijk gezegd. Maar dat God bladzijde voor bladzijde, om zo te zeggen, in elk geval de eeuwen door de profeten tot het volk spreekt en hen oproept tot geloof. En geloof is niks bijzonders, geloof wil gewoon zeggen aanvaarding van wat God gesproken heeft. Aanvaarding, met heel het hart uiteraard. Wat op en daaruit zal leven. Heeft God gezegd dat het zo is, dan is het zo. Heeft God gezegd dat het zo moet, dan moet het zo. Als God wil dat we dit doen, dan doen we dat. En als het waar is dat God ons eeuwig leven belooft, op grond van alleen maar dat we dat aanvaarden, zeggen, dank u Heer dat het zo is, en daar het leven, nou, dan doen we dat toch. Dat is niks moeilijks. Ik heb dus iemand uit horen leggen in de dagen dat er nog echt het evangelie gepredikt werd in dit land. Zo legde iemand uit, ik weet niet meer wie het was. Hij zegt, het is eigenlijk ongeveer zo dat God als het ware een streep getrokken heeft, was door deze tent, want het was natuurlijk in een tent, hè. Misschien was het toen wel beter weer altijd dan tegenwoordig, maar vooruit. En God zegt gewoon, nou, wie aan die rechterkant gaat staan, die krijgt eeuwig leven. En die aan de linkerkant gaat staan, die niet. Dus waar gaat hij staan? Moeilijker is het niet. God heeft gezegd, die daar staan, die kies ik. Ik zal niet te nadrukkelijk die kant op wijzen. Vanmiddag zit iedereen op een andere plaats hier. Hoor. De een kant van de zaal leeg. Maar bij wijze van spreken, het is een heel simpele voorstel. God heeft gezegd, ik kies alle gelovigen. Ieder die mij vertrouwt op mijn woord, krijgt deel aan de verkiezing der genade. God heeft zijn keuze allang gemaakt. En dat niet alleen, want het is niet een geheime keuze. God heeft die keuze ook van oudsher bekendgemaakt. Die van, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar in tegendeel eeuwig leven hebben. En met betrekking tot oudtestamentische tijd, zoveel hem aangenomen hebben in oudtestamentische tijd, heeft hij het recht gegeven, macht, heeft hij het recht geautoriseerd, is het eigenlijk het echte woord. Heeft hij het recht gegeven om kinderen Gods te worden. En in nieuwtestamentische tijd, zoveel hem aangenomen hebben, zijn kinderen Gods. Eveneens met dank aan Johannes, overigens. Hebben die nog? Vanuit oudtestamentische tijd, zij zouden het worden, hen is het beloofd, op grond van geloof. Zoveel hem aangenomen hebben, zoveel in zijn naam geloven. En wat nieuwtestamentische tijd betreft, daar staat er, geliefden, nu zijn wij kinderen Gods. Wij zijn het inmiddels. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. En wij zijn het ook. In Johannes 3. Zo is dat. Het is altijd zo geweest en er is niks aan veranderd. En wat de oudtestamentische boodschap betreft, wel, men kon geen kind van God worden. Het was nog wachten op de openbaring van dat leven van Christus. Leven van de nieuwe schepping, het opstandingsleven van Christus. Maar God beloofde en zegt, het zal gebeuren. En ze ontvingen het recht om kind van God te worden. En sinds dat opstandingsleven tot stand gebracht is, ontvangt elk gelovige precies dat leven van Christus. En daarom zijn wij in onze dagen niet alleen een gelovig overblijfsel, zoals het ook bestond in oudtestamentische tijd, maar bovendien zijn wij eerstelingen. Zijn niet wij wel. Eerstelingen van dat nieuwe verbond, eerstelingen van de nieuwe schepping, omdat wij inderdaad nog steeds eersten zijn die deel hebben gekregen aan dat nieuwe leven. En wat de oudtestamentische gelovigen betreft, het is nog steeds zo, God heeft hen macht gegeven, het recht gegeven om kind van God te worden. Ze zullen dat worden in de opstanding ten laatste dagen. Want zij zouden zonder ons niet volmaakt worden. Om maar eens wat te noemen. Het laatste vers van Hebreeën 11 of zo. Maar goed, dat is nou verder mijn onderwerp niet. Dus ik ga er ook maar niet verder op in. Maar het gaat maar om het beginsel dat er altijd zo'n overblijfsel geweest is. En dat Gods werk ook tot uitvoering gebracht werd via, dat was altijd zo, via dat gelovig overblijfsel. Dan wel via iemand die tot dat gelovig overblijfsel behoorde. Of gewoon, het kwam tot uitdrukking via gelovigen. In het algemeen dan, hè. Er waren een paar uitzonderingen. Soms werden ongelovigen betrokken in het werk Gods. Maar eigenlijk moet ik dan zeggen, soms worden de ongelovigen gebruikt voor het werk Gods. Want zo is het eigenlijk. Maar in het algemeen, het werk Gods komt tot stand via zo'n gelovig overblijfsel. En vandaar dat soms gekozen wordt ook in oudtestamentische tijd. En gezocht moet worden naar iemand die dat werk Gods zou kunnen volbrengen. En vandaar dat het eerstgeboorterecht soms ter discussie stond en niet ging naar de natuurlijke eerstgeborene. Omdat hij niet gelovig of niet gelovig genoeg was. En daarmee ook niet betrouwbaar genoeg was om het werk Gods te kunnen dragen. Dat is eigenlijk het idee. Maar zo vinden we altijd zo'n gelovig overblijfsel. Een van de mooiste voorbeelden daarvan is natuurlijk de roeping van Abraham. Die midden uit de heidenwereld geplukt werd. Een verdorven Syriër, een onbesneden heide, zo wordt hij in de Bijbel beschreven. Uit Ur der Chaldeeën, dus dan weet je het wel, denk ik altijd maar, hè. Maar er staat zo fraai van hem in Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Ik leg het vaak uit die uitdrukking en eigenlijk Ik kan er weinig aan uitleggen, je moet het eigenlijk herkennen. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Dikwijls wordt in verklaringen de term door geloof zelfs weggelaten. Zo van, Abraham werd geroepen en hij deed wat God gezegd had. Begrijp je wel, wettisch, hè? Hij deed wat God hem opdroeg en daardoor is het allemaal gekomen. Wat er me wezen mag. Maar dat staat er niet. Er staat, door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest en is op weg gegaan zonder te weten waar hij komen zou. Hij heeft gewoond in het land dat het zijne niet was. En zo verder. De grondgedachte is dat Abraham een gelovige was. En op grond daarvan, dat kan namelijk niet anders, op grond daarvan riep God hem. Of zal ik zeggen, koos God hem. En als je een gelovige bent en God zegt je iets, ja, dan automatisch, ik zou bijna zeggen, ja, dan valt er niet over na te denken of dan heb je geen keuze. Als je een gelovige bent en God zegt iets, dan aanvaard je dat toch? En als God je een opdracht geeft, dan doe je dat toch? Ja, dan zit u te denken natuurlijk, maar zegt God ons dan wel wat tegen ons? Geeft hij ons nu opdrachten? Zeg ik je wel? Zeker wel, God spreekt tot ons door de Zoon. Het is iets mystieker misschien, maar niettemin, hij doet dat wel. En omdat wij gelovigen zijn, hebben we geen keus, daar leven we uit. Toch? In die volgorde. En zo staat het er ook. Dat kan trouwens niet anders, want als bij God geen aanneming des persoons is, kan God ook niet Abraham gekozen hebben op grond van enig werk of enige eigen verdienste of wat dan ook. Of omdat het zo'n aardige man was. Of zo'n bekwame man. Er is iemand in de zaal die heeft Wim Kan nog gekend, kan je nagaan. Nou goed. Maar niet om die reden, maar op grond van zijn geloof. Dat is één. Daarna sluit ik niet uit dat het misschien ook een bekwaam man was. En dat hij misschien nog meer capaciteiten had. Maar primair, en dat is ook wat de Bijbel er alleen van zegt, door geloof. Ik persoonlijk denk dat het ook verder niks aan vast zit. Dat ook in de bediening, dat het altijd gaat om geloof en anders niks. De mate van trouw. Dat hij mij getrouw, gelovig geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, zegt Paulus. En Paulus spreekt niet over zijn eigen kwaliteiten. Behalve dan geloof, namelijk onderwerping aan het woord Gods. En zo is de eeuwen doorgegaan en zo is het werk Gods tot stand gekomen. Via een gelovig overblijfsel, waartoe Abraham behoorde in zijn dagen en God riep Abraham. En God had een plan, die zegt, weet je wat, als ik nou deze Abraham vruchtbaar maak, zodat hij wordt tot vele volkeren, een vader van vele volkeren, Abraham, hè? Een vader van vele, wat de naam betekent. Als ik hem nou maak tot vader van, nee, hij is onvruchtbaar en zijn vrouw trouwens ook. Maar dat is geen punt, hè. Per slot zou ook niet op eigen verdiensten zijn. Of eigen aanleg of zo. Dus, God zegt, als ik nou die Abraham, die gelovige Abraham, nageslacht verwek, die krijgen dan in ieder geval een goede opvoeding. Bovendien, die zijn genetisch geschikt als gelovig volk, zal ik maar zeggen. Misschien van nature een wat nederig, hebben ze een wat nederige aanleg. Zijn misschien van nature bereid te luisteren. Waarom niet? Waarom zou dat niet kunnen? Zolang je hondenrassen hebben die als kenmerk hebben dat ze zo gehoorzaam zijn, kan dat toch bij mensen ook, of niet? Dat is racistisch, broeder. Ja, dat mag je niet zeggen. Ja, dat weet ik. Maar het zou toch kunnen? Ik denk dat het zo is. Dus God zegt, dan begin ik met die gelovige Abraham en een gelovige Sarah, want van Sarah staat ook, kan ik niet missen, want als in deze Romeinenbrief die wij voor ons hebben liggen, gevraagd wordt naar het voordeel van de Jood of de nuttigheid van de besnijdenis. Zo van, maar waartoe dan dat volk Israël? Dan wordt er gezegd in vers 2 van Romeinen 3. Wel, het belangrijkste is, en de essentie van het hele verhaal, de samenvatting is, dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Niet dat tot hun de woorden God zijn gesproken, al was dat dan wellicht zo, maar dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Zij werden geacht een gelovig volk te zijn, en op die grond koos God hen en stelde hen zijn woord ter beschikking, opdat men dat zou bewaren, dat trouw aan zou zijn. Willem Jones zou gezegd hebben, ze werden gesteld tot custodians, maar hoe vertaal je custodians naar het Nederlands? Custodians van het woord gods. Een soort schatbewaarder, beheerder is, betekent dat woord ongeveer. Maar niet opdat men het woord zou wegstoppen ergens in een kastje, of in wat men dan tegenwoordig de ark noemt in de synagoge. Dan wel het tabernakel, maar dat is in de Rooms-Katholieke kerk, leuk is dat. Bij protestanten op de schoorsteenmantel, weet u wel. Maar dat was niet de bedoeling. Integendeel, de bedoeling was dat men er zelf uit zou leven uit de belofte gods. En vervolgens dat woord zou prediken aan de volkeren. En zoals gezegd, in de toekomst zal Israël dat alsnog doen. Zoals gezegd, vroeger dan, hè? Niet vandaag nog, maar in de toekomst zal Israël dat alsnog doen. Daarom zal Israël als eerste volk van de volkeren tot geloof gebracht worden van Gods wegen. Opdat wat er dan van het volk over is als gelovig overblijfsel. Opdat dat overblijfsel dat woord Gods inderdaad zal prediken aan alle volkeren. In de dagen dat dit evangelie des koninkrijks gepredikt zal worden aan alle volkeren, alvorens het einde, het definitieve einde van de tegenwoordige boze eeuw zou aanbreken. Ziet het moeilijk? Ik heb het gewoon over de prediking van 144.000 Israëlieten die als dienstknechten Gods het woord Gods zullen prediken in de dagen van de antichrist en van dat laatste wereldrijk. Opdat degenen die dat woord aannemen, inderdaad de 1000 jaren dan wel het koninkrijk zouden binnengaan. Wedergeboren zouden worden, dus want daar komt het toch in de praktijk op neer. Het zal in de toekomst dus alsnog gebeuren. Maar de bedoeling was dat Israël, dat volk, als gelovig overblijfsel, voortgekomen uit de gelovig overgebleven Abraham, om zo te zeggen, inderdaad trouw zou zijn aan het woord Gods. Maar u weet hoe de geschiedenis van Israël er vervolgens uitzag. Er kwam helemaal niks van terecht. Echt niet. Om een heleboel redenen niet, maar daar gaat het nou verder niet om. Het gaat er maar om dat er niks van terecht kwam. En dus komen wij een fase verder in de geschiedenis waarin blijkt dat niet heel Israël een gelovig overblijfsel was, maar dat hooguit ergens in Israël een overblijfsel gevonden werd, omdat het gros, ik bedoel de meerderheid, waarom zeg ik gros? Vanwege die 144.000, ja, goed. Maar omdat het gros, ja, in de toekomst is het gros gelovig dus, hè, dat is duidelijk. Maar omdat die 100, ja. Maar het gros van het volk was ongelovig. Door het geloof heeft Sara in Hebreeën 11 niks anders. Niet door ijverig gebed. Niet door maar blijven proberen hun best te doen en dat soort dingen meer. Dat moeten ze wel gedaan hebben trouwens, lijkt mij. Maar dat even terzijde. Maar door geloof, dat is wat er staat. De onderwerping aan Gods woord. God heeft beloofd, dus zal gebeuren. Door geloof is het ook gebeurd. En er kwam een volk uit en raad is wat. Kijk, dat volk had nou juist een volk moeten zijn van een gelovig overblijfsel. Te midden van de volkeren. Anders gezegd, de bedoeling, historisch dan, zou geweest zijn dat Israël te midden van de volkeren een gelovig volk zou zijn, trouw aan de woorden Gods. En het wordt trouwens even later nog bevestigd bij de roeping van datzelfde volk, toen het inmiddels tot volkje geworden was, bij de uittocht uit Egypte. Want toen werd gezegd dat dat volk zou gesteld worden tot koninklijk en priesterlijk volk te midden van de overige volkeren. Want, zei de Heer, de ganse aarde is mijn, en uit die ganse aarde kies ik mijn eigen volk. Een gelovig volk. En het had ook wel een goede achtergrond, want als men niet gelovig zou geweest zijn, dan zou men het woord van God en daarmee Mozes niet zijn gevolgd, en zou men niet zijn uitgegaan uit Egypte. Zoals elders de Heer zegt, zij zijn mij nagewandeld de woestijn in. In een van de profeten wordt dat later gezegd. Met andere woorden, dat volk wat kwam aan de andere oever van de Schelfzee, moet geacht worden geweest te zijn een gelovig volk. Maar daarna stel ik meteen vast dat erbij staat dat er nogal wat Egyptenaren bij waren, die dus helemaal niet afstamden van Abraham, Isaac of Jacob of wat dan ook. Maar ze waren wel gelovers, ze vertrouwden op de God van Mozes en ze zijn dus Mozes nagewandeld en hebben gezegd, wij willen hem deel hebben. Met andere woorden, het was toch niet alleen Israël. En als u mij vraagt, maar ik hoop niet dat ik dat binnenkort of vandaag moet uitleggen, als u mij vraagt, een deel van Israël is niet eens meegegaan, dan wel een deel van Israël is wel meegegaan, de Schelfzee door, maar die zijn toen meteen linksaf gegaan. In plaats van rechtsaf. En hebben zich meteen aan het volk onttrokken. Maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar ik denk dat het inderdaad zo gegaan is. Nou, de essentie van het verhaal is dat volk Israël had moeten zijn een gelovig volk, trouw aan het woord Gods en daarom een koninklijk en priesterlijk volk, een volk dus met eerst geboorterecht, heb je dat? Gelovig, eerst geboorterecht. Een gelovig volk, een volk met eerst geboorterecht, koningschap en priesterschap. Het was namelijk dat volk dat specifiek geroepen werd om het woord Gods te bewaren en te verkondigen, uiteraard daarna, vervolgens, te midden van, dan wel aan, de overige volkeren. Petrus formuleert het later, Petrus ontleent het aan Exodus, maar Petrus spreekt over een koninklijk priesterlijk volk, een volk God ten eigendom, om te verkondigen de deugden desgenen die u geroepen heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En als u nou zegt, maar dat zegt hij toch over ons, over de gemeente, zeg ik, dat heb u goed begrepen. Maar hij heeft het wel ontleend aan wat in Exodus, meerdere malen, meen zelfs later ook nog, gezegd werd tot Israël ter gelegenheid van de verlossing uit Egypte. En daar gaat het maar om. Maar enkelingen uit het volk bleven gelovigen te zijn. En u zou daar niet al te optimistisch over zijn. Want ik blijf altijd zeggen dat er in mijn Bijbel staat dat er een pakweg een 600.000 mensen, Israëlieten, zal ik maar zeggen dan, uit Egypte verlost werden. Maar dat maar 2 van die 600.000 in Canaan aankwamen. Terwijl toch echt de bedoeling was dat ze er allemaal zouden aangekomen zijn. En dan zult u zeggen, maar 40 jaar is toch al wat lang, er zullen toch wat mensen sterven. Ik moet u zeggen dat er geen punt was, want die 2... die er wel aankwamen in het beloofde land, hadden naar de mens gesproken al lang overleden moeten zijn. Maar niet alleen waren ze geen dag ouder geworden, zelfs hun schoenen waren niet eens versleten. Met andere woorden, het was toch de bedoeling dat ze alle 600.000 plus nageslacht eventueel in Canaan zouden aankomen. Maar het waren er maar 2. En daar heb je dus je gelovig overblijfsel. Binnen Israël. Het had heel Israël moeten zijn, maar het was niet meer dan dat. En daarna stel ik vast, gewoon al als zijlijn, maar als informatie, dat de naam Israël officieel gegeven wordt aan een gelovig Israël. De naam Israël wordt immers gegeven aan de gelovige Jacob, die zojuist geloofsbelijdenis had gedaan in Pniel. Toen kreeg hij de naam Israël. En hoewel de naam in de praktijk en in het algemeen overging op al zijn nakomelingen en dus op heel het volk, moet toch vastgesteld worden dat eigenlijk de naam Israël slechts toekwam alleen aan de gelovigen binnen dat volk en dus aan het gelovig overblijfsel en de rest niet, zodat u maar weer ziet hoe lastig dat is, die naam Israël in de Bijbel. Het zal uit de context moeten blijken of de term in brede of in smalle betekenis gebruikt wordt. Want daarna moet ik er nog haastig aan toevoegen, omdat het hier in Romeinen ook naar voren gebracht wordt. Ik meen in Romeinen 9, dat als men op grond van geloof deel uitmaakt van een gelovig overblijfsel, kortom, als men op grond van geloof behouden wordt, ja, dan hoef je dus niet van Abraham, Isaac of Jacob af te stammen. Dan hoef je dus van nature niet een Israëliet te zijn om toch te behoren tot dat gelovig overblijfsel. Heb je dat nog? Ja, dat is dat gedeelte in Romeinen 9 vanaf vers 6. Ja, niet specifiek één vers, daarom verzuim ik ook om op één specifiek vers te wijzen. Maar het gaat om het hele gedeelte. Paulus zegt dat het is geen kwestie van afstamming. Het is na de verkiezing. Vers 11. Waar de apostel dan spreekt over Esau en Jacob die geboren werden uit Isaac. Waarbij niet de oudste, maar Jacob, de tweede en laatste dus, eerst geboorterecht kreeg. Er staat, want als de kinderen nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden. Want het heeft niks met werken te maken. Opdat het voornemen Gods dat naar de verkiezing is. God kiest namelijk. Maar wie kiest hij? Maar God kiest. Opdat het plan Gods dat naar de verkiezing is vastbleven. Niet uit de werken, maar uit de roepende. Die dingen hebben niks met werken te maken. Het heeft te maken met God die roept. Hetgeen hier dus een synoniem is voor God die kiest. Kom jij maar bij mij. Appie. Ik heb het over Abraham. Kom jij maar eens hier. Ga maar eens die kant op. Je hoort nog van me. Toch? En dat is wat er gebeurd is. Jaapie was een naam, dat was mijn vader. Maar laat maar zitten. Jacob. Hè? Maar dat terzijde. Maar het gaat er maar om dat het inderdaad niet een kwestie is van afstamming. Niet de kinderen des vleeses, maar dat is vers 8. Niet de kinderen naar het vlees zijn kinderen Gods, maar de kinderen der beloftenis. De kinderen aan wie de belofte gedaan was. En in de praktijk en in het algemeen nu, de beloften Gods worden gegeven slechts aan gelovigen. Dat is altijd zo geweest, heeft God ook expliciet kenbaar gemaakt. En dat is de grond voor de prediking van het evangelie. Het antwoord is aan de mens. God stelt het ter beschikking. Maakt zijn plan bekend en vraagt de mens weer een deel aan hebben. Ja, dan moet je toch rechtsaf. Niet links toch? Nou goed. Maar in ieder geval, dan moet je je keuze maken. Kiest dan heden wie gij dienen zult. Niet wacht tot ik het je geef. Kiest dan heden, vandaag dus, wie gij dienen zult. Of met de variant, kiest het leven. Dat lijkt mij ook te verkiezen, ja. Leuk, hè? Nee, daar hoef je niet naar uit te strekken, hoef je niet te beschermen. Je kunt gewoon verkiezen. Je kiest voor het leven. En daarmee dus voor de Heer Jezus Christus, in wie dat leven en onverderfelijkheid aan het licht is gebracht. En moeilijker is het inderdaad niet. Maar wat ik nou probeer te zeggen is dat er zo'n lijn loopt dwars door de Bijbel, die eigenlijk al begint bij Adam, al valt het daar niet zo heel erg op. Maar die in ieder geval na de zondvloed uitdrukkelijk naar voren gebracht wordt. Een lijn van geschiedenis van gelovigen. De geschiedenis van een gelovig overblijfsel. Het had vervolgens de geschiedenis van Israël moeten zijn. Maar er is ook niks van terechtgekomen. Niettemin, die lijn gaat heel de Bijbel door. En in de loop van de geschiedenis komen wij dan ook steeds zo'n gelovig overblijfsel tegen. En in het volk Israël, ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn, vinden we inderdaad deze twee mannen, Jozua en Caleb. Nou ja, Mozes uiteraard ook en nog zo wat figuren. Maar een overblijfsel te midden van het volk. Een minderheid. En dat is ook precies wat de term betekent. En zo gaat het verder, ook in de dagen van de richteren, als Israël inmiddels het beloofde land is binnengegaan, daar is een minderheid. En u weet hoe het gaat, elke keer weer, als er niet duidelijk een leider in het volk was, dan begon het volk afgoden te dienen en er kwamen de vijanden van Israël uiteraard. Want dan wordt het van Gods wegen niet beschouwd als zijn volk. En heeft God ook geen verplichtingen aan het volk om het te beschermen of wat dan ook. En dan komen de vijanden van Israël, heb ik het nog voorzichtig gezegd. Want in de praktijk was dikwijls zo dat God zelf die vijanden zond. En dan bij gelegenheid was er weer iemand, een gelovige, die dan prompt werd aangesteld tot richter. Dat wil zeggen om het volk te richten, om de dingen weer recht te maken. U weet wel, alles zal recht komen. En dan werd het volk bekeerd tot de Heere. Dan zou men zijn vertrouwen dus ook stellen in de beloften die God in het bijzonder ook aan die richter gedaan had. En dan werd het een en ander weer gecorrigeerd, maar het was altijd van korte duur. En zo bleef het. En toen het volk een koning moest hebben, moesten gezocht worden. Naar iemand die die functie zou kunnen dragen. Een gelovige. Nou ja, Saul is een verhaal apart. Maar u weet toch hoe hij met David zat? Ja, uit de familie van Juda, de stam Juda natuurlijk. Want aan de stam van Juda was koningschap beloofd. En toen naar Izzi, want dat was het hoofd van de stam op dat moment. Opperhoofd heet zoiets in goed Amerikaans. Huh? Chief, ja. Dat was hij toch, opperhoofd van de stam van Juda. En dus die zou in aanmerking moeten komen voor het koningschap. Dan wel zijn zonen, en dus wordt er naar zijn zonen gekeken. Maar het was op het nippertje. De allerlaatste en allerjongste zoon van de Izzi kwam in aanmerking. We waren er al 7 gepasseerd. Toen zei Samuel, ja, er klopt iets niet. Hij zegt, ik heb het eens nagerekend. Volgens mij moet je nog meer zonen hebben. Toen zei Izzi, oh ja, dat is waar ook. Ja, er was nog een nakomertje. Ja, maar die loopt niet achter de schapen. Dat was Saul. Hè? Die liep achter de koeien, achter de ossen. Maar David liep voor de schapen dan, om zo te zeggen. Dus die werd bij de schapen vandaan gehaald. En ja, men vond het wel vreemd, maar dat was hem. Was tenminste een gelovige. Hetgeen daarna natuurlijk ook krachtig bewezen is geworden. In de strijd tegen Goliath en zo. En daarna in de vijandschap tussen Saul en David is net zo goed bewezen geworden hoezeer David een gelovige was en vertrouwde op de beloften Gods. En wat de werken van David betreft, zijn werken naar het vlees, die mag je niet eens in het publiek vertellen. Want ik zeg altijd, als die bekend raken binnen onze eigen evangelische gemeente, wordt David meteen het avondmaal geweigerd. Of niet? Ja, dan wordt hij gewoon geëxcommuniceerd. Dank u wel, broeder, voor deze plechtige term. Dan wordt hij geëxcommuniceerd. Zo is dat. Lees de geschiedenis maar na. Dat geldt trouwens voor alle richteren die eraan vooraf gingen ook trouwens. Want dat was een stelletje. Hè? Stelletje struikrovers, denk ik altijd. Lees het maar na. Ja, ongelovigen spreken er zo over. Want die zien dat precies voor zich wat voor mensen dat waren. Maar dat waren ze ook. Maar het gaat erom dat ze niettemin gelovigen waren. Je vertrouwde op het woord Gods. Ik verbaas me nog altijd over wie het maar was. Was het Jefta? Ik geloof het wel. Die dan helemaal niet wilde eigenlijk, maar erbij gehaald wordt. En die dan ineens die tegenover de vijand komt te staan. En dan ineens blijkt precies te weten wat God in de afgelopen eeuwen aan het volk Israël allemaal gedaan had. Met datums en al. Kom daar nog eens om tegenwoordig. Hij wist het precies. Hij kende het woord Gods, hij kende de heilsgeschiedenis, dan wel de geschiedenis van dit volk Gods. En hij vertrouwde op de beloften Gods. En daar gaat het maar om. Wie er verder was, doet weinig de zaken. En dat is gelovig overblijfsel. Of dat godsdienstige mensen waren, ik waag het te betwijfelen. Of ze religieus waren, werken, ik waag het te betwijfelen. In vele gevallen dan. Hè? Maar aan de andere kant, het waren gelovigen. En als God hen riep, waren ze ook beschikbaar. Dus, dat is een gelovig overblijfsel. In de hele geschiedenis van het Oude Testament door vinden wij zo'n gelovig overblijfsel. Ik weet niet hoe u het hebt, maar toen ik op de zondagsschool hoorde van Maria en Jozef en uit Nazareth enzovoort, leerden wij toch echt dat zij behoorden tot die enkelingen in Israël en binnen de Joden die inderdaad werkelijk de Messias verwachten in hun dagen. En dan denk ik, zie, men weet het wel, een gelovig overblijfsel binnen het volk. Niet met grote invloed of macht, maar dat is ook nergens voor nodig, maar vertrouwend op de beloften Gods en beschikbaar voor het werk Gods. Dat is een gelovig overblijfsel. Dat was er altijd. Dat is er in onze dagen ook, zegt Romeinen 11. En zoals we behoren te weten, in de praktijk is dat gelovig overblijfsel de enige echte gemeente. In onze dagen. Gemeente als lichaam van Christus. Bestaande uit een gelovig overblijfsel. Van Israël, zo u wilt. Al voegt dat niks toe. Vanuit de volkeren, zo mag u het ook zeggen, dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik zou niet weten waar we anders uitkomen. Maar in ieder geval, een gelovig overblijfsel, een minderheid te midden van de volkeren, die vasthouden aan het woord Gods en dat bewaren, opnemen in hun hart, daaruit leven en bovendien beschikbaar zijn voor het werk Gods. Want dat is de bedoeling van dat gelovig overblijfsel. Amen. Wij geven het woord aan Johan Bos.